Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van het Zoon en van het Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag gaan we het onder meer hebben over een bericht dat afkomstig was van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, betreffende de 107e Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. De prefect van diezelfde congregatie heeft ook een boodschap geschreven naar aanleiding van de 14e Werelddag voor Zeldzame Ziekten. We gaan kijken naar een persbericht dat afkomstig was van de Congregatie voor de Oosterse Kerken en luisteren ook naar Paus Franciscus tijdens de meditatie die hij gegeven heeft tijdens het Angelus op zondag 28 februari en dat hij natuurlijk samen met de gelovigen die aanwezig waren op het Sint-Pietersplein heeft gebeden en waar hij mediteert over de lezingen die we konden horen tijdens de Heilige Mis. Zeer recent verscheen ook in Pastoralia, het magazine van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, een getuigenis van de aartsbisschop, kardinaal Jozef de Kezel, onder meer over hoe hij omgegaan is met de uitdaging van zijn ziekte en dat op een moment waarop de coronapandemie vol losbarstte, ook in onze streken. Die getuigenis gaan we ook volledig integraal aan u brengen. Alvorens we dat doen, gaan we even binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audienties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan moeten wij vooral kijken naar zaterdag 27 februari. Dan ontving de paus kardinaal Baltazar Enrique Porras Cardoso, dat is de aartsbisschop van Mérida in Venezuela. Ook ontving de paus monsieur Philip Coxis, dat is de aartsbisschop van de metropolitane kerk Sui Ioris van Hagiodorok voor de katholieken van de Byzantijnse ritus in Hongarije. Ook ontving de paus kardinaal Gualtiero Bassetti, de aartsbisschop van Perugia, Città delle Pieve in Italië, en die ook voorzitter is van de Italiaanse bisschoppenconferentie. U weet, paus Franciscus die is naast paus ook bisschop van Rome, maakt ook deel uit, zeg maar, van die, ja, of heeft een belangrijke rol in de Italiaanse bisschoppenconferentie, en die ontmoetingen zijn dan ook zeer belangrijk. Samen met de vice-presidenten van de bisschoppenconferentie, monsignor Franco Giulio Brambilla, de bisschop van Novara, monsignor Mario Meini, dat is de bisschop van Fiesole, en monsignor Antonino Raspanti, de bisschop liever van Acireale, samen met de secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie, monsignor Stefano Russo, emeritus bisschop van Fabriano Materica. Zoals we daarnet konden melden, is er dus een bericht gepubliceerd afkomstig van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, meer bepaald de afdeling Migranten en Vluchtelingen, betreffende het thema van de 107e Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen, die zal gevierd worden op zondag 26 september 2021. De paus heeft daarbij als thema gekozen naar een steeds breder wij. Dat thema is onderverdeeld in 6 onderthema's en benadrukt hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor de hele menselijke familie, door middel van een inclusieve kerk die de hand reikt en in staat is gemeenschap in verscheidenheid te creëren. Bijzonder accent zal liggen op de zorg voor onze gemeenschappelijke woning, wat zich vertaalt in zorg voor onze gemeenschappelijke familie. Zorg ervoor dat het wij steeds breder en gastvrijer kan en ook moet worden. Om een goede voorbereiding op de viering van deze dag te bevorderen, zal de afdeling Migranten en Vluchtelingen van het Dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling opnieuw een communicatiecampagne voeren met maandelijkse multimediale hulpmiddelen, materiaal dat zal helpen informeren en ook overwegingen van theologen en deskundigen die dieper ingaan op het door de Heilige Vader gekozen thema en onderthema's. U hoort erover in Radio Vaticaan, eens dat daar meer over te melden is. De prefect van deze congregatie is kardinaal Peter Turkson en hij publiceerde ook zijn boodschap naar aanleiding van de 28e februari, dat is de Werelddag voor Zeldzame Ziekten, 14e keer trouwens dat die wordt georganiseerd. Er zijn namelijk steeds meer ziekten die onder de noemer van zeldzame ziekten vallen. Dat zijn er meer dan 6000, waarvan 72% van genetische oorsprong is en waarvan 70% op de kinderleeftijd reeds begint. Zo zei de kardinaal. Mensen met een zeldzame ziekte behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving. De meeste van deze ziekten zijn niet te genezen en zijn over het algemeen chronisch, progressieve, degeneratieve, invaliderende ziekten. Het zijn heterogene ziekten die voornamelijk bij kinderen voorkomen en die ook dure behandelingen vereisen. Zeldzame ziekten worden vaak verwaarloosd, ook omdat de medische kennis ontoereikend is, waardoor het moeilijk is om tijdig een diagnose te stellen, waardoor het langer duurt voordat een handicap wordt erkend en mensen met een zeldzame ziekte toegang krijgen tot de steun die ze nodig hebben, en dan niet alleen medisch, maar ook economisch, educatief en sociaal. Dit alles verhindert onze dierbare broeders en zusters van ons om in de maatschappij te integreren, hun potentieel te verwezenlijken, actief deel te nemen aan het gezinsleven, het werk en het sociale leven, hetgeen van essentieel belang is voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid, en dit leidt tot discriminatie en eenzaamheid. De COVID-19-pandemie heeft veel van de moeilijke uitdagingen waarmee deze patiënten, samen met hun gezinnen en verzorgers, dagelijks worden geconfronteerd, nog verergerd. Beperkingen, vertragingen, soms zelfs onderbrekingen, ontkenningen van behandelingen, medicatie, diagnostische tests en rehabilitatietherapieën hebben ernstige gevolgen gehad en hebben nog steeds ernstige gevolgen voor hun psychofysieke gezondheid. Vaak, zoals Paus Franciscus het opmerkt, worden de meest kwetsbaren de toegang tot zorg niet altijd gegarandeerd en niet altijd op een billijke manier. Dit hangt af van politieke keuzes, de wijze waarop de middelen worden beheerd en de inzet van de verantwoordelijken. Het investeren van middelen in de behandeling en verzorging van zieken is een prioriteit die verband houdt met het beginsel dat gezondheid een primair gemeenschappelijk goed is. Beleidsmakers en instellingen op verschillende niveaus, nationaal en internationaal, worden opgeroepen het recht op gezondheid voor de gehele bevolking te waarborgen door vormen van internationale samenwerking, het delen van kennis en duurzamere en veerkrachtigere gezondheidsstelsels te bevorderen, die de behoeften van de meest kwetsbaren niet uit het oog verliezen en niemand achterlaten. Het is van essentieel belang een zorgcultuur te bevorderen, die gebaseerd is op de bevordering van de waardigheid van iedere menselijke persoon. De solidariteit met armen en weerlozen, het algemeen welzijn en de bescherming van de schepping. Alleen door te zorgen voor een rechtvaardige en inclusieve toegang tot zorg en gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren, zal het mogelijk zijn een menselijker samenleving op te bouwen, waarin niemand zich alleen, verlaten of buitengesloten weet. Het is juist uitgaande van de liefde dat het mogelijk is om voort te gaan naar een beschaving van liefde waartoe wij ons allen geroepen kunnen weten. Dierbare broeders en zusters, laten wij in deze 40 dagen tijd met onze naastenliefde een woord van vertrouwen geven, de ander laten gevoelen dat God hem of haar lief heeft als een zoon of dochter. Het is een tijd om hoop te koesteren en hen lief te hebben die zich in omstandigheden van lijden, verlatenheid en angst bevinden. Met deze woorden besluit ik deze korte boodschap en vertrouw ik aan Maria, moeder van barmhartigheid, heil van de zieken, al diegenen toe die door een zeldzame ziekte zijn getroffen, hun families, degenen die hen liefdevol verzorgen en allen die hun uiterste best doen om hun recht op verzorging en een volwaardig leven te beschermen en te erkennen. Getekend kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson. En hij is dus de prefect van de congregatie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling. En inderdaad, het is een belangrijke boodschap. Het lijkt een boodschap tussen de vele andere, maar sommige ziektes krijgen een eigen dag, krijgen bepaalde campagnes, wordt geld voor ingezameld enzovoort. En voor andere ziektes, die dan inderdaad vallen onder de zeldzame ziektes, ja, daar wordt dan weinig aandacht aan gegeven, ook in de media en zo. En voor die ziektes is het dan veel moeilijker, bijvoorbeeld, dat vergeet men ook heel vaak, dat in het wetenschappelijk onderzoek ja, de nodige fondsen moeten voorhanden zijn om onderzoek te laten vorderen. En op die manier wil het Vaticaan en dus ook kardinaal Turkson, een opdracht van Paus Franciscus, aandacht vragen voor mensen met een zeldzame ziekte. Op die manier weten ook zij die door een zeldzame ziekte zijn getroffen, hen die hen verzorgen en hun familieleden zich gedragen door de kerk. Er kwam een persbericht van de Congregatie voor de Oosterse Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen. En dat betreffende de eerste liturgische herdenking van de heilige Gregorius van Narek, volgens de algemene Romeinse kalender. Naar aanleiding van het decreet van zijn heiligheid, Paus Franciscus, om 27 februari in de algemene Romeinse kalender in te schrijven als de liturgische herdenking van de heilige Gregorius van Narek, abt en kerkleraar, hebben de Congregatie voor de Oosterse Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen op 27 februari een viering georganiseerd in Vaticaanstad en dat in samenwerking met de ambassade van de Armeense Republiek bij de Heilige Stoel. Kardinaal Leonardo Sandri, de prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken, heeft om 10:30 de Heilige Mis opgedragen in de Sint-Pietersbasiliek, gevolgd door een ecumenisch gebed bij het standbeeld van de heilige Gregorius van Narek, dat in 2018 door Paus Franciscus werd gezegend in de tuinen van het Vaticaan. Samen met kardinaal Sandri hebben monseigneur Levon Bogos Zekian, aartsbisschop van Istanbul, voor de Armeense katholieke gelovigen en pauselijk afgevaardigde voor de Meketaristische congregatie, en Brian Farrell, secretaris van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen, een ecumenisch gebed gevierd. En dat werd voorgegaan door aartsbisschop Kayak Barsamian, vertegenwoordiger van de Armeens-Apostolische Kerk in Rome, in aanwezigheid van kardinaal Kurt Koch, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Tijd voor ons om er even tussenuit te gaan met wat muziek. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens het Angelus dat hij gebeden heeft op zondag 28 februari. Dat is voor zo dadelijk.
When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen, when I'm slamming all the doors you've opened, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me. When I let go, hold me again. When I don't feel like I'm worth defending, when I'm tired of my pretending, hold on to me. When I start to break in desperation, underneath the weight of expectation, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I
Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen we nu luisteren naar Paus Franciscus tijdens de meditatie die hij gegeven heeft op zondag 28 februari.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questa seconda domenica di Quaresima ci invita a contemplare.
Deze tweede zondag van de 40 dagen tijd nodigt ons uit om na te denken over de gedaanteverandering van Jezus op de berg ten overstaan van drie van zijn leerlingen. Kort tevoren had Jezus aangekondigd dat hij in Jeruzalem veel zou lijden, verworpen en ter dood gebracht zou worden. We kunnen ons voorstellen wat er gebeurd moet zijn in de harten van zijn vrienden, zijn naaste vrienden, zijn discipelen. Het beeld van een sterke, triomferende Messias werd verbrijzeld. Hun dromen werden verbrijzeld en angst overviel hen bij de gedachte dat de meester, in wie zij hadden geloofd, zou worden gedood als de ergste der boosdoeners. En juist op dat moment, met die angst van de ziel, roept Jezus Petrus, Jacobus en Johannes en neemt hen mee naar de berg. Het evangelie zegt, hij leidde hen de berg op. In de Bijbel heeft de berg altijd een bijzondere betekenis. Het is de hoge plaats waar hemel en aarde elkaar raken, waar Mozes en de profeten de buitengewone ervaring hadden om God te ontmoeten. De berg opgaan is een beetje dichter bij God komen. Jezus klimt samen met de drie discipelen naar boven en ze stoppen op de top van de berg. En hier wordt hij voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn stralend gelaat en zijn schitterende gewaden, vooruitlopers op het beeld van de verrijzenis, bieden die bange mensen het licht van de hoop, het licht om de duisternis te doorkruisen. De dood zal niet het einde van alles zijn, want hij zal zich openen voor de heerlijkheid van de verrijzenis. Jezus kondigt dus zijn dood aan, neemt hen mee naar de berg en toont hen wat er daarna zal gebeuren, de verrijzenis. Zoals de apostel Petrus uitriep, is het mooi om bij de Heer op de berg te blijven, om dit voorproefje van het licht te ervaren in het hart van de 40 dagen tijd. Het is een uitnodiging om onszelf eraan te herinneren, vooral wanneer we een moeilijke beproeving doormaken. En velen van u weten wat het is om een moeilijke beproeving door te maken. Dat de Heer is verrezen en niet toestaat dat de duisternis het laatste woord heeft. Soms maken we donkere momenten door in ons persoonlijk, gezins- of sociaal leven en vrezen we dat er geen uitweg meer is. We voelen ons angstig bij grote raadsels als ziekte, onschuldige pijn, het mysterie van de dood. Op dezelfde geloofsweg struikelen wij dikwijls als wij het schandaal van het kruis tegenkomen, de eisen van het evangelie, dat van ons vraagt ons leven in dienstbaarheid door te brengen en het in liefde te verliezen in plaats van het voor onszelf te houden en te verdedigen. Wij hebben dus een andere blik nodig. Een licht dat het mysterie van het leven diepgaand verlicht en ons helpt verder te gaan dan onze eigen bedenkingen, verder dan de criteria van deze wereld. Ook wij zijn geroepen de berg te beklimmen, de schoonheid te aanschouwen van de verrezenen, het licht te doen opgaan in ieder stukje van ons leven dat ons helpt de geschiedenis te interpreteren op basis van de paasoverwinning. Maar laten we voorzichtig zijn. Petrus' gevoel dat het goed voor ons is om hier te zijn mag geen spirituele luiheid worden. We kunnen niet op de berg blijven en alleen van de gelukzaligheid van deze ontmoeting genieten. Jezus brengt ons terug naar de vallei, te midden van onze broeders en zusters en in ons dagelijks leven. Wij moeten oppassen voor spirituele luiheid. We hebben het goed met onze gebeden en liturgieën en dat is genoeg voor ons. Nee, de berg beklimmen is niet de werkelijkheid vergeten. Bidden is nooit het werk van het leven ontlopen. Het licht van het geloof is niet voor mooie spirituele ontroering. Nee, dit is niet de boodschap van Jezus. We zijn geroepen om de ontmoeting met Christus te beleven, zodat wij, verlicht door zijn licht, het kunnen brengen en het overal kunnen laten schijnen. Kleine lichtjes ontsteken in de harten van de mensen. Kleine lampjes zijn van het evangelie die een beetje liefde en hoop brengen. Dat is de zending van de christen. Laten wij bidden tot de Allerheiligste Maagd Maria, dat zij ons helpt om het licht van Christus met verwondering te ontvangen, het te bewaren en het te delen. De woorden van Paus Franciscus in deze mooie meditatie. Zometeen zullen we samen met hem het Angelus bidden. Als laatste item voor deze aflevering kunnen we u dus nog de getuigenis brengen van kardinaal Jozef de Kezel. Verschenen in Pastoralia, heel recent, en dat is natuurlijk het magazine van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De titel van deze getuigenis luidt: God liet zijn volk een omweg maken. We beginnen aan een eerste deel, zullen daarna samen met de paus het Angelus bidden en gaan daarna verder met het tweede deel. Een jaar geleden brak ook bij ons de pandemie los, zoals u allen weet, en net op datzelfde ogenblik werd kardinaal Jozef de Kezel ernstig ziek. In deze getuigenis hoort u openhartig hoe hij deze dubbele beproeving heeft ervaren. Al vele maanden heeft het coronavirus ons in zijn greep. Er is goede hoop door de vaccins, maar het einde is nog niet in zicht. Een grote beproeving, wereldwijd, ook voor de kerkgemeenschap. Toen vorig jaar het virus bij ons doorbrak, werd ik op hetzelfde moment getroffen door ziekte. Het is voor mij een dubbele beproeving geworden. Je hoort natuurlijk wel van kanker bij anderen, maar je denkt niet dat het ook jou kan overkomen. Dat geldt evenzeer voor de pandemie. We dachten dat dit wellicht elders kon gebeuren, maar niet hier. Niet in het zogenaamde ontwikkelde Westen. Sindsdien beseffen we alsmaar meer dat we mensen zijn, broos en kwetsbaar, zonder onderscheid. En dat we elkaar nodig hebben. Wie wordt geconfronteerd met een crisis of zwaar wordt beproefd, wil daar zo vlug mogelijk een einde aan maken. Het is een normale reactie. Toch ben ik altijd al gefascineerd geweest door een klein zinnetje in het 13e hoofdstuk van het boek Exodus. Het volk van God staat op het punt uit Egypte te vertrekken op weg naar het beloofde land. Op zich heeft het geen zin om een zo lange omweg langs de woestijn te maken, 40 jaar lang. Het land kan rechtstreeks noordwaarts worden bereikt, wat een veel kortere weg is. Maar het is de Heer die zich zorgen maakt. Want op die kortere weg moeten ze het gebied van de Filistijnen passeren. En die confrontatie zullen ze niet aankunnen. Ze zullen zo vlug mogelijk willen terugkeren naar Egypte. En dan volgt dat merkwaardige kleine zinnetje. God liet zijn volk een omweg maken door de woestijn. En dat zinnetje wordt het onderwerp van deze meditatie-getuigenis, waarin kardinaal de Kezel vertelt over hoe hij deze periode heeft meegemaakt. Wel, we kunnen van de gelegenheid onmiddellijk gebruik maken om te bidden, zeer zeker ook voor hemzelf, voor zijn spoedig herstel, voor zijn intenties. Laten we bidden voor al onze bisschoppen. We vragen aan de Heilige Maagd Maria om zich met haar moederlijke zorgen over hen allen te ontfermen. En daarna gaan we graag verder in deze getuigenis van kardinaal Jozef de Kezel. Bidden we eerst samen het Angelus.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
En na dit gebedsmoment kunnen we verder gaan in de getuigenis van kardinaal Jozef de Kezel, die verscheen in Pastoralia van de maand maart-april. God liet zijn volk een omweg maken door de woestijn. Een zinnetje uit het boek Exodus, hoofdstuk 13, vers 17. Van een beproeving wordt ook gezegd dat ze moet worden doorstaan. Er doorheen gaan, en dat vraagt tijd. Je wilt natuurlijk wel zo vlug mogelijk terugkeren naar de orde van de dag, om weer te kunnen doen wat je tot hiertoe gewoon was. Maar de omweg, met alle geduld die hij vraagt, helpt je om datgene wat je door gewoonte en routine dreigde te vergeten, opnieuw te ontdekken. Dat is ook mij overkomen. Concreet ben ik doorheen deze beproeving gaandeweg zeer gehecht geraakt aan het getijdengebed, met de psalmen en de schriftlezingen. Ik wil die ervaring graag met jullie delen. Natuurlijk ben ik na al die jaren heel vertrouwd met het getijdengebed en toch ervaar ik het als een herontdekking en als een bron van grote troost. Ik heb nooit de beslissing genomen om met meer aandacht dit gebed te bidden. Het is mij overkomen, wellicht door mijn ziekte, met alle onzekerheid die ze teweeg brengt. Plots werd ik getroffen door woorden waar ik vroeger bijna achteloos aan voorbij zou zijn gegaan. Ze drukten zo goed uit wat in mij leefde. Het begon al met de enkele woorden waarmee we altijd het getijdengebed beginnen. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Door gewoonte waren ze een soort routineuze inleiding geworden op het eigenlijke gebed, maar ik ontdekte dat ze al het hart vormden van heel mijn gebed. Zo kort, zo duidelijk, zo eenvoudig, zo echt, zonder omhaal van woorden. Ook in de loop van de dag spreek ik ze vol overgave uit. Ze komen uit Psalm 38. Heer, u wil mij niet verlaten, mijn God blijft niet verre van mij, maar haast u om mij te helpen. Gij, Heer, mijn toeverlaat. Ik werd ook in dat zo korte gebed getroffen door het woordje haastig. Het doet je bidden met aandrang en geeft aan dit gebed zulk een directheid. Toen begon het mij ook op te vallen dat dit gebed om hulp onmiddellijk gevolgd wordt door eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ook die woorden waren een zekere routineuze afsluiting geworden, die daarna ook telkens na elke psalm herhaald worden. Maar het daagde mij hoezeer deze woorden altijd de laatste moeten zijn, net ook van elke noodkreet om hulp. Zoals in de Eucharistieviering het Kyrie altijd onmiddellijk gevolgd wordt door het Gloria. Of zoals na het Onze Vader, wanneer de priester bidt om ons te bevrijden van alle angst en onheil, de vierende gemeenschap antwoordt, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Juist omdat aan hem de kracht en de heerlijkheid behoren, mogen we zo vol vertrouwen naar hem gaan. Naar wie zouden we anders gaan? Zo vielen me stilaan ook bepaalde psalmen of gedeelten ervan op. Ik kende ze natuurlijk, ik had ze zo al dikwijls gebeden, maar plots klonken bepaalde woorden of verzen anders. Ze raakten me. Ik bleef erbij stilstaan, herhaalde ze. Ze helpen me ook in de loop van de dag. Ze drukken zo goed uit wat er in mij omgaat. Ik kan ze hier natuurlijk niet allemaal vernoemen, maar zo is Psalm 63 mij zo dierbaar geworden. Het is de eerste psalm waarmee het morgengebed op de zondag van de eerste week altijd begint. Op het einde, de verzen 7 tot 9, bidden we: wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest, ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u, het is uw hand die mij steunt. Zo eenvoudig, zo diep, zo innig en vol overgave, met heel mijn hart houd ik vast aan u. Of zoals in Psalm 62, versen 6 tot 9. Bij God alleen moet ik rusten, van hem komt al wat ik hoop. Slechts hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, hij laat me niet los. Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is God en mijn toevlucht. Blijf altijd op hem vertrouwen. Stort uw hart bij hem uit. Hij is onze enige toevlucht. Ook die enkele verzen van Psalm 57, 2 tot 4, begon ik in de loop van de dag telkens opnieuw te bidden. Wees mij genadig, God. Wees mij genadig, bij u zoek ik mijn heil. Ik houd mij schuil onder uw vleugels, totdat het onheil wijkt. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die voor mij zorgt, dat hij mij redding zendt vanuit de hemel. Woorden van de schrift werden zo mijn eigen woorden. Toch zijn ze allereerst Gods woord, woorden van Christus zelf. Je bidt in verbondenheid met hem. Je sluit je aan bij zijn gebed. Hij, onze hoge priester, die altijd voor Gods aanschijn staat en daar voor ons ten beste spreekt. Die verbondenheid met hem maakt je hart ook ruimer. Je ziet niet alleen je eigen angst en nood. Je sluit je aan bij de nood van anderen. Je bidt ook voor hen. Je voelt mee. Je ontdekt een diepe solidariteit, wereldwijd. Want dat heeft de pandemie ons in elk geval geleerd, dat we broze mensen zijn, voor elkaar verantwoordelijk. En dat deze aarde, zoals paus Franciscus het altijd zegt, ons gemeenschappelijke huis is. Sterker nog, dat we allen kinderen zijn van dezelfde vader, zoals hij het in zijn laatste encycliek Fratelli Tutti ons zo op het hart drukt. Die solidariteit, bijzonder ook in deze coronacrisis, moet de kerk altijd voor ogen staan. Al bijna een jaar kunnen onze geloofsgemeenschappen niet of met een maar heel beperkte groep meer samenkomen. Ook niet voor de Eucharistie. Het getal is nu beperkt tot 15. We hebben samen met de andere erkende erediensten aan de overheid gevraagd rekening te houden met de omvang van het gebouw, maar het is 15 gebleven. Ook dat behoort tot de beproeving die wij moeten doorstaan. Met alle geloof en creativiteit die dat als kerk vraagt, en het doet pijn. Maar laten we toch niet uit het oog verliezen. We zijn daardoor niet verstoken van onze verbondenheid en communio met onze Heer. De omweg kan ons herinneren aan wat we misschien dreigden te vergeten. De Eucharistie is en blijft bron en hoogtepunt van heel het christelijke leven, maar ze sluiten andere vormen van communio niet uit, wel integendeel, ze veronderstelt ze. Zoals de leerlingen van Emmaüs de Heer pas herkennen aan het breken van het brood, als eerst hun hart brandend werd toen hij onderweg met hen sprak. In zijn apostolische exhortatie Verbum Domini citeert Benedictus XVI in nummer 54 deze uitspraak van Hieronymus. Het vlees van de Heer is ware spijs en zijn bloed is ware drank. Het ware goed dat ons in dit leven is voorbehouden bestaat in het eten van zijn vlees en bloed. Niet alleen in de Eucharistie, maar ook in het lezen van de Heilige Schrift. Inderdaad, het woord van God, geput uit de kennis van de schriften, is ware spijs en ware drank. De Eucharistie is niet iets dat we ontvangen, maar communio met de Heer. Dat geldt ook voor het aandachtig en biddend luisteren naar Gods woord. Elders vinden we bij Hieronymus deze toch wel merkwaardige uitspraak. Wanneer we luisteren naar het woord van God, zijn het woord van God en het lichaam en bloed van Christus dat in onze oren vallen. Bedoeld is hier uiteraard niet de sacramentele communie, maar wel de communio met de gehele Christus die werkelijk aanwezig komt en zich aan ons geeft. God liet zijn volk een omweg maken. Met een omweg duurt de beproeving natuurlijk langer en dan bekruipt ons de bekoring om zo vlug mogelijk tot de orde van de dag terug te keren. Maar de omweg kan ook een kairos zijn, een gunstige tijd en een tijd van genade. Een tijd om niet te verstarren in een louter defensieve houding. Luistert heden naar zijn stem en verhard niet uw hart. Zo horen we het iedere morgen in Psalm 95. Veelal komt de Heer ons onverwachts tegemoet en worden we binnengeleid in de communio met Hem. En Hij doet het op zoveel wijzen, waaronder het aandachtig en biddend luisteren naar Zijn woord, dat altijd op de eerste plaats zal komen. Bijzonder nu komt Hij ook ons tegemoet in de zovelen die door deze pandemie bedreigd en ontredderd zijn. Gebed en solidariteit, ze blijven de grondpijlers van ons christelijk leven. Daarvan is de Eucharistie bron en hoogtepunt. Dat God ons mag helpen op de omweg en ons voorbereiden om opnieuw met heel de gemeenschap de Eucharistie te vieren. Dat die dag spoedig mag komen. Getekend kardinaal Jozef de Kezel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel. En met deze bijzondere getuigenis besluiten we het programma Radio Vaticaan voor vandaag. Ik dank u voor uw luisterend oor en ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.